Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar eerwaarde heer Chris Butaille in een catechese-reeks over hemel, hel en vagevuur. We laten hem graag aan het woord.
Beste luisteraars, we hadden het al over het vagevuur, over het feit de geloofsleer over dat vagevuur tot stand is gekomen in bepaalde concilies. Dat heel moeizaam is gebeurd, omdat de Heilige Schrift, de openbaring, er eigenlijk nergens expliciet over spreekt. De laatste zin van het nummer 1031 zegt toch dat er ergens een indirecte verwijzing is. Ik lees u die zin. De overlevering van de kerk spreekt met verwijzing naar bepaalde schriftteksten van een louterend vuur. En dan lees ik u een passage voor die bij dat nummer 1031 staat. Een passage uit een tekst van de heilige paus Gregorius de Grote. Maar in geval van bepaalde lichte zonde moet men geloven dat er voor het oordeel een louterend vuur bestaat, overeenkomstig hetgeen de waarheid zegt. Als iemand een lastering tegen de Heilige Geest geuit heeft, zal hem geen vergiffenis geschonken worden, nog in deze, nog in de komende wereld. Op grond van deze uitspraak kunnen wij aannemen dat bepaalde zonden vergeven kunnen worden in deze wereld, maar andere in de komende wereld. Heilige Gregorius de Grote gaat dus uit van een kleine passage uit het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 12, vers 32, om daaruit af te leiden dat bepaalde zonden pas kunnen uitgeboet worden na de dood. En vandaar dus dat er een toestand moet zijn waar dat kan gebeuren. Vandaar het ontstaan van het vagevuur in het geloof van de kerk. Er is sprake in die tekst van de heilige Gregorius de Grote van een louterend vuur. Maar nogmaals, we moeten dat niet beschouwen als een echt vuur. Dat vuur is maar een beeld. De toestand waarin we ons zuiveren, is dus wel zo dat dat niet de toestand is van een perfect geluk, zoals we dat in de hemel zullen hebben. In het vage vuur zullen we boete moeten doen om ons te zuiveren, om ons te ontdoen van al hetgene waarmee we bevlekt zijn. Maar nogmaals, het vagevuur mag dus helemaal niet vergeleken worden met de helse pijn of het lijden van de hel. Het is iets totaal anders. Een andere schriftuurtekst waarop de leer van het vagevuur zich beroept, op een directer manier, is een passage uit het Oude Testament, uit een van de laatste boeken, de meest recente boeken van het Oude Testament, namelijk een passage uit het tweede boek van de Maccabeeën. Het hoofdstuk 12, verzen 40 en 46. En het is interessant om deze passage even te overwegen en daarom dat ik voorstel dat ik jullie deze passage ook voorlees. Daarbij ontdekte men onder de kleren van al de gevallenen, amuletten van de afgoden van Yamnia. Dingen die dus de Joden volgens de wet niet mogen bezitten. Ik geef even een toelichting van waar we juist zitten in het verhaal. Dus de Joden zijn in opstand gekomen tegen de machthebbers, omdat zij de verplichtingen van de Joodse wet niet kunnen vervullen. En ze zijn dus ten strijde getrokken. Er vallen een aantal soldaten in de slag. En de overlevenden merken dat deze soldaten, dat deze strijders onder hun kleren amuletten hebben van afgoden. Dus kleine hebbedingetjes die ze bij zich dragen en die verwijzen naar afgoden. Wel, voor de Joden die ten strijde trokken tegen de machthebbers was het van dan af duidelijk waarom ze gesneuveld waren. Omdat ze die amuletten van de afgoden meedroegen. En ik vervolg nu mijn tekst. Alle prezen de Heer, de rechtvaardige rechter die het verborgene aan het licht brengt. Maar ze baden en smeekten ook dat de zonde, door de gevallenen bedreven, geheel mocht worden vergeven. De edele Judas vermaande het volk zich van zonde vrij te houden. Met eigen ogen hadden ze bij de gevallenen de gevolgen van de zonde kunnen aanschouwen. Daarna hield hij onder zijn soldaten een inzameling die 2000 drachmen zilver opbracht. Hij zond dat geld naar Jeruzalem voor een zondeoffer. Dat was een mooie en edele daad, ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis. Want als hij niet gehoopt had dat de gevallenen zouden verrijzen, dan was het nutteloos en dwaas geweest voor de overledenen te bidden. Bovendien overwoog hij dat voor degenen die godsvruchtig ontslapen een heerlijke beloning is weggelegd. Inderdaad, een heilige en vrome gedachte. Daarom liet hij voor de overledenen een zoenoffer opdragen, opdat ze van hun zonde zouden worden vrijgesproken. In deze passage uit het tweede boek van de Maccabeeën kunnen we dus afleiden dat de Joden 2 eeuwen voor Christus al geloofden in de verrijzenis en dus baden en offers opdraagden voor de overledenen. Ook christenen hebben vanaf het begin van de kerkgeschiedenis gebeden voor de overledenen. Wel, die praktijk heeft de kerk ertoe gebracht het idee te ontwikkelen van een zuivering, van een loutering van de overledenen na de dood. Want welke zin heeft het immers om te bidden voor de overledenen, om voor hen de Eucharistie op te dragen, als er geen enkele vooruitgang mogelijk zal zijn na de dood? Die overweging vinden we ook terug in nummer 1032. En ik lees u de tekst die bij dit nummer hoort. Deze leer vindt ook steun in de gebedspraktijk voor de overledenen, waarover de Heilige Schrift al spreekt. Daarom liet hij Judas de Maccabeer voor de overledenen een zoenoffer opdragen, opdat zij van hun zonde zouden worden vrijgesproken. Vanaf de eerste tijden heeft de kerk de nagedachtenis van de overledenen geëerd door voor hen voorbeden te verrichten en vooral door voor hen het offer van de Eucharistie op te dragen, opdat zij, na gelouterd te zijn, kunnen komen tot de gelukzalige aanschouwing van God. De kerk beveelt ook aalmoezen en aflaten en werken van boetvaardigheid aan, ten gunste van de overledenen. En dan wordt er een stuk geciteerd uit een tekst van de heilige Johannes Chrysostomus. En die lees ik u ook voor. Hij schrijft: laten we hun nu hulp bieden, en ons om hun nagedachtenis bekommeren. Als immers de kinderen van Job door het offer van hun vader gereinigd zijn, waarom twijfelt gij er dan aan dat onze offers voor de doden hun enige troost verschaffen? Laat u dus niet moe worden hulp te bieden aan hen die heengegaan zijn en onze gebeden voor hen op te dragen. Het is een werk van barmhartigheid en van solidariteit. Om te bidden voor de overledenen, om heilige missen te laten opdragen voor hun zielenheil, om aalmoezen te geven of boete te doen voor de overledenen. Dit zegt Johannes Chrysostomus, die geleefd heeft in de 4e eeuw. Een andere tekst vinden we terug, daterende van het Concilie van Lyon in 1274, en die spreekt in dezelfde zin. Ik lees u die tekst voor. Als ze als werkelijke boetelingen sterven in de liefde van God, alvorens door werken van boetvaardigheid voldaan te hebben voor hetgeen ze misdaan en nagelaten hebben, dan zullen hun zielen gezuiverd worden na hun dood door louterende straffen. Om deze louterende straffen te verzachten, is het nuttig te kunnen rekenen op de voorspraak van de levende gelovigen, door het heilig misoffer, gebeden, aalmoezen en andere vormen van godsvrucht, die de gelovigen gewoonlijk opdragen voor anderen volgens de instellingen van de kerk. En vermits de huidige catechismus dit nog vermeld, is dit niet afgeschaft of verouderd, maar nog steeds geldend in geloof. En dat kunnen we in de huidige catechismus bijvoorbeeld terugvinden in het nummer 1371. Ik lees u die tekst voor. Het eucharistisch offer wordt ook opgedragen voor alle overleden gelovigen die in Christus gestorven zijn, maar nog niet geheel gezuiverd, opdat zij het licht en de vrede van Christus kunnen binnentreden. Ja, de eucharistie, elke eucharistie, wordt opgedragen voor bepaalde gelovigen in het bijzonder, maar voor alle gelovigen in het algemeen. Alle overleden gelovigen, opdat zij, om hen te helpen, de passage in het vage vuur te verkorten. Laten we dan nog een kleine samenvatting maken van alles wat we over het vage vuur gehoord hebben. Wat kunnen we over het vage vuur zeggen? Wat is goed om te onthouden over het bestaan van het vage vuur? Wel, eerst en vooral, het vage vuur mag niet beschouwd worden als een straf van God, nee. Het is een vorm van zuivering waar we nood aan hebben. En ja, men kan spreken van lijden in het vage vuur, maar dan een lijden vooral bekeken vanuit het standpunt van ja, het nog niet in volledige gemeenschap zijn met God en God missen. Het vage vuur kan beschouwd worden als een wachtzaal of eerder een voorbereidingszaal, waar men zich voorbereidt, waar men zich klaarmaakt om uiteindelijk binnen te treden in de glorie van God. En we mogen dus echt wel bevestigen dat de zielen van het vage vuur al gered zijn van de hel en dat hun toekomst, hun bestemming, de hemel is. De loutering die men ondergaat in het vage vuur is nodig voor wie niet geheel rein is. Want alleen wie heilig is, wie helemaal rein is, kan God aanschouwen. Een vergelijkend beeld vinden we terug bij het volk van het Oude Testament, waar men op verschillende plaatsen kan lezen dat dat volk schrik heeft om God te zien. Want wie God ziet, zal sterven. Zo zei men in het Oude Testament bijvoorbeeld in Exodus hoofdstuk 19. Wel, op dezelfde manier kunnen we hier stellen dat er een besef is bij de niet gelouterde ziel dat deze zich eerst moet zuiveren. alvorens God te kunnen aanschouwen. Het is de overleden gelovige zelf die beseft dat hij eerst een periode van zuivering moet ondergaan alvorens in de hemel te kunnen binnentreden. En dan wil ik afsluiten nog met een korte bemerking dat die leer van het vage vuur in overeenstemming is met de eenheid van de kerk. De catechismus zegt ons dat de kerkgemeenschap bestaat uit drie delen. Er is de strijdende kerk, dat zijn wij hier op aarde. Dan is er de leidende kerk, dat zijn de zielen in het vage vuur. En uiteindelijk is er de zegevierende kerk, en dat zijn de heiligen in de hemel. Beroep doen op heiligen in de hemel om voor ons te bidden, dat is iets heel nuttigs en iets wat echt moet aangemoedigd worden. Dat is ook de link die er bestaat tussen de strijdende kerk, wij hier op aarde, en de zegevierende kerk. Wij bidden de heiligen in de hemel om ons te helpen, om bij ons voor te spreken bij God. Wel, op dezelfde manier kunnen wij tussenkomen bij de overleden gelovigen in het vage vuur. Wij kunnen voor hen bidden en we kunnen voor hen offers opdragen, met name het offer van de Eucharistie. En zo kunnen wij, de strijdende kerk, de zielen in het vage vuur helpen. En op die manier zijn die drie kerkgemeenschappen met elkaar verbonden. De heiligen in de hemel kunnen voor ons voorspreken en we moeten dus hun hulp inroepen. En wij kunnen de zielen in het vage vuur helpen door ons gebed en door ons offer. Op die manier zijn die drie kerkgemeenschappen met elkaar verbonden, die drie kerkgemeenschappen die samen de heilige kerk van God vormen. De strijdende kerk, wij hier op aarde, de leidende kerk in het vage vuur en de zegevierende kerk in de hemel. Hier sluiten we het stuk over het vage vuur af en we gaan in een volgende uitzending voort met wat de catechismus verder zegt in dat artikel 12. Ik geloof in het eeuwig leven. Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over hemel, hel en vage vuur, die ons gegeven werd door eerwaarde heer Chris Butaille. Wij danken u van ganser harte en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.